Doet u het?
Ja. Goedenavond, gemeente. Van harte welkom. Fijn dat u en jij hier bij deze eredienst aanwezig wil zijn. En we verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Terpstra uit Bunschoten. In verband met het overlijden van Rie van Veen wil ik u en jou vragen om indien mogelijk op te staan van uw zitplaats. Afgelopen donderdag, 5 september, is Maria van Veen, prinses Marijkeweg 14C, op 91-jarige leeftijd overleden. Rie van Veen is in haar meiden bekend als Tante Rie. Komende dinsdag is de afscheidsdienst, die begint om 10 uur in het verenigingsgebouw De Hoven. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren. En we wensen de familie Gods kracht toe en vrede in deze week van rouw en verdriet. We willen in een moment van stilte Rie gedenken. U mag weer gaan zitten. Op dinsdag 10 september gaan Gerrit en Marianne de Lange en Gerco en Marijke van Middelkoop een bezoek brengen aan onze zustergemeente in Kopetseni. Met giften van materialen en geld gaan ze met twee auto's volgeladen naar Roemenië. Na eerdere bezoeken in 2015 en 2016 hopen ze op mooie ontmoetingen met Florin, Rut en de gemeente. Wilt u de genoemde gemeenteleden in uw voorbeden gedenken? Na meerdere verkiezingsronden in het afgelopen seizoen is het niet gelukt om de nog twee vacatures wijkouderling ingevuld te krijgen. Dat betekent dat al geruime tijd twee wijken pastoraal niet goed kunnen worden bediend. De wijkouderlingen van de overige wijken krijgen dit met elkaar ook niet verantwoord ingevuld. Er kan, ondanks de urgentie die er vaak is in de wijk, weinig duurzame pastorale aandacht en pastorale zorg worden gegeven in de vakante wijken. Als dat wel gebeurt, dan kan daardoor vaak zelf aan de eigen wijk niet genoeg de nodige aandacht gegeven worden. De kerkraad is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg in de gemeente. Echter, via de huidige weg van dubbeltallen en verkiezingen is het niet gelukt om invulling te geven aan de noodzaak om pastorale zorg te kunnen bieden. Om deze reden heeft de kerkraad in de vergadering van 5 september jongstleden besloten om deze vacatures nu in te vullen via de weg van benoemingen. Met de zesjaarlijke stemming heeft de gemeente aangegeven om de huidige vorm van verkiezing aan te houden. Dit besluit kan pas na een jaar worden heroverwogen. Het proces om tot een heroverweging te komen moet zorgvuldig worden voorbereid en daar is tijd voor nodig. Tijd die er nu niet is. Na het invullen van de twee openstaande vacatures via de weg van benoeming zal de kerkraad de voorbereidingen starten om de gemeente voor te stellen om structureel via benoemingen kerkraadsleden te vinden. In de tussenliggende tijd kan dan wel de benodigde pastorale aandacht en zorg worden gegeven aan hopelijk alle pastorale wijken. De kerkraad zal gebruik maken van de bestaande lijst met de door u ingediende namen om broeders te benaderen. Wij hopen dat u begrip heeft voor de stappen die de kerkraad heeft besloten te gaan zetten. De gemeente zal via de bekende wegen op de hoogte worden gehouden. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor onderhoud en verduurzaming van de gebouwen en de uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en bij jou aan. Nu zal eerst de aftermovie van World Servants reis naar Bolivia worden getoond. Daarna vangen we de dienst aan met het zingen van Psalm 32 vers 6 en dan is er daarna ruimte voor plaats persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit in de steek laat enig werk. Dat zijn almachtige hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente hier in de kerk, thuis of waar u ook maar bent, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Het is goed om elkaar te ontmoeten in deze dienst, waarin we horen hoe de Heere de grote herbouw begint en voltooit. En dan gaat het om zaken die de catechismus aan de orde stelt in zondag 16 en zondag 22. Sterven, hemel, eeuwig leven en eenmaal opstaan uit de dood. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 73, vers 12 en 13. Als gemeenteleden kunnen we onderling nog zo verschillend zijn, maar als het goed is, kunnen we elkaar altijd terugvinden op de basis van en aanspreken op het geloof in de drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het geloof dat ons ook verbindt met allen die ons in het geloof zijn voorgegaan en met een kerk die wereldwijd is en zoveel verschillende tijden en culturen omvat. We beleiden vanavond het geloof aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis, maar ook aan de hand van de twee gedeelten uit de catechismus die centraal zullen staan. Na de apostolische geloofsbelijdenis volgt daarom uit zondag 16 vraag en antwoord 42 en ik lees ook zondag 22 uit de catechismus. En daarna zingen we van Psalm 68 het 10e vers. Spreek dan mee in eigen hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. En dan horen we in vraag en antwoord 42... Als het gaat om de dood van Christus, als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. En dan zondag 22, als de catechismus toe is gekomen aan de bespreking van het slot van de apostolische geloofsbelijdenis, dan wordt gevraagd, welke troost biedt u de wederopstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus haar hoofd opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Welke troost putt u uit het artikel over het eeuwige leven? Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen. Amen. zullen nu met en voor elkaar de Heere vragen om zijn zegen. Laat het een voorrecht mogen zijn voor ons, een beleefd voorrecht, om u in deze dienst te mogen ontmoeten, in uw woord. En geef ons oren om te horen en een geopend hart. Deze kerkdienst, Heere, is immers pas geslaagd, nee, gezegend, als we u daadwerkelijk ontmoet hebben en uw stem hebben verstaan. En laat het zo ver mogen komen, Heere, als uw dienaar in uw naam het evangelie ontvouwt. En wel als het gaat om de toespitsing daarvan met het oog op het eeuwig leven. Er zitten hier mensen in de kerk, Heere, die kort geleden iemand hebben verloren, of och, misschien ook al wat langer terug, maar het went nooit, het heelt nooit. En er zitten mensen in de kerk, Heere, die er misschien helemaal niets van geloven, diep van binnen. Die denken dat dood dood is. Of die misschien diep van binnen die twijfel voelen. Zou dood niet gewoon dood zijn? Wie zegt dat het waar is? Er is toch nooit iemand teruggekomen? Spreekt u ons, hoe we hier ook zitten, met wat voor vragen of pijn ook in het hart, spreekt u ons ieder heel persoonlijk aan en geef ons vanuit de verkondiging, Heere, datgene wat we heel persoonlijk nodig hebben. Een dominee, Heere, kan alleen maar spreken tot zoveel 100 mensen tegelijk, maar u kunt door de prediking heen spreken tot dat ene individu, om hem of haar te geven wat hij of zij het meest nodig heeft. Heere, wilt u zo werken vanavond? En wilt u geven dat we die heerlijke boodschap van opstanding en eeuwig leven, van leven voorbij de dood, voor het eerst of opnieuw echt zullen verstaan? Dat hij ons zal aangrijpen. Dat hij ons niet met rust zal laten. Totdat we rust hebben gevonden voor het eerst of opnieuw aan uw doorboorde voeten, Heere Jezus. Aan de voeten van u die dood geweest bent, maar zie u leeft. Nu en tot in alle eeuwigheid. Heere, dan gaan we gezegend naar huis als we u hebben gezien. In het gewaad van uw woord, opgestane Heere. Dank u wel dat we met zoveel samen mogen zijn. Tenminste, als u die naar zo vanaf de preeksel om zich heen kijkt, dan zijn er nog zoveel mensen en ook zoveel jongeren in ons midden. En dat is echt een reden tot dankbaarheid. We zeggen u ook dank voor de beelden die we net zagen, Heere, voor die prachtige beelden van die reis in het kader van World Servants. Dank u wel voor het goede dat gedaan mocht worden. Wilt u het bestendigen? Wilt u het zegenen, Heere? Wilt u zijn met deze gemeente die zondag aan zondag bediend wordt door gastvoorgangers, die allen komen met dezelfde boodschap als het goed is, namelijk deze hartstochtelijke uitroep van uzelf uiteindelijk, Heere, laat u met God verzoenen. Maar er is ook een eigen herder en leraar nodig. En die wordt al 3 jaar gemist. En 3 jaar, dat is lang. Dat is naar de mens gesproken eigenlijk te lang. Wilt u daarom veel gebed geven in de gemeente voor de spoedige vervulling van de vacature? En wilt u een dienstknecht bereid maken om de roeping van deze gemeente te accepteren en de beroepingscommissie en de kerkenraad op zijn spoor brengen? Heren, we bidden u voor de kerkenraad die ondertussen leiding moet geven aan de gemeente, geeft ervoor veel wijsheid en kracht, ook als het niet meevalt om bepaalde vacatures in te vullen. Wilt u met de kerkenraad zijn op de weg die hij nu inslaat om die vacatures ingevuld te krijgen? Denkt u aan ons als we hier vanavond zitten. Ieder met eigen nood. Gedenkt u al die gemeenteleden met nood, met gebrokenheid. Gedenkt u de familie van Maria van Veen, Heere, 91 jaar oud mocht zij worden. Gedenkt u degene die zij in dit leven achterlaat. En wees met allen, Heere, die met pijn, moeite en gebrokenheid te maken hebben. Heere, we zeggen u dank dat hier het evangelie al eeuwen mag klinken. Zegen het zendingswerk zoals het overal gedaan wordt. Wees met de familie Oudshoorn bij het werk dat zij doen. Met Joram en Danielle in het werk dat zij doen. Wees u met de familie De Langen en Van Middelkoop, die binnenkort Copaceni in Roemenië zullen aandoen met giften van materialen en geld, wil hun reis zegenen. Hoor en verhoor ons zo. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar Openbaring 6, de versen 1 tot en met 11. Openbaring 6, de versen 1 tot en met 11. En dan lezen we als volgt. En ik, Johannes, zag hoe het lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was trok uit. En aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoelang heilig en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Tot zover Gods heilig en onfeilbaar woord. Er is nu gelegenheid, begrijp ik, om uw giften langs de digitale weg af te zonderen. De Heere zegen ons en de gaven van onze liefde en barmhartigheid. En we zingen opnieuw een psalm van opstanding en eeuwig leven, die door Petrus op de eerste Pinksterdag ook betrokken wordt op de opstanding van de Heere Jezus. Psalm 16 en daarvan de versen 5 en 6. Uit op toonhoogte zingen we lied 327 en daarvan de versen 1, 4 en 6 als ik amen gezegd heb. 327, 1, 4 en 6. Gemeente, de vakantietijd ligt alweer een paar weken achter ons. Ik weet niet waar jij, waar u geweest bent, maar misschien heb je de mooiste dingen mogen zien. Als ik dan in het buitenland ben en ik wandel door die eeuwenoude kerken en ik zie die kunstschatten. Vooral in Duitsland, als ik daar dan in die middeleeuwse kerken kom, dan zie je ook nog zoveel kerkelijke kunsten uit de middeleeuwen. Ik kan daar ontzettend van genieten en dat echt als een voorrecht zien dat ik dat mag zien. Wie ben ik, denk ik dan? Om in oog in oog te mogen staan met zoveel schoonheid. Dat kun je hebben met kunstschatten, weer een ander heeft dat in de natuur natuurlijk. Of je hebt misschien genoeg aan de prachtige buitenkant van het een of het andere landhuis. Ik neem jou nu even mee naar zo'n landhuis. In gedachten. Het staat er al eeuwen, generaties van dezelfde adellijke familie hebben het bewoond. En het is in de loop van de eeuwen uitgegroeid tot een lust voor het oog. Echt een paleis in alle opzichten. Wat genieten de mensen ervan. En ze voelen zich bevoorrecht om in de omgeving ervan te mogen wonen. Want er is een klein dorpje bij het landhuis. Maar ja, wat gebeurt er op een kwade dag? Er breekt brand uit. En van heel dat schitterende landhuis blijft gewoon niets over. De brandweer moet de laatste muren uit veiligheidsoverwegingen ook nog neerhalen. Daar ligt de rook, de puinhoop. Een verschrikking voor de mensen van het dorp en natuurlijk voor de familie die er woont. Maar de landheer besluit al snel dat het zo niet gaat blijven. Hij begint aan de wederopbouw. En na verloop van tijd lijkt de man min of meer klaar. De stijgers worden afgebroken en daar staat inderdaad een landhuis. Alleen de bewoners van het dorp zeggen, ja, maar moet je nou eens even kijken. Dat heeft toch bij lange na niet de luister die het van oorsprong had. Het is eigenlijk om te huilen als je er zo naar kijkt. Het is zo eenvoudig in vergelijking met de rijkdom die we ooit zagen. Oh, wacht, zegt de landheer dan, als hij dat gemompel van de mensen doorkrijgt. Ik was nog niet echt klaar. Ik ga toch nog verder met de wederopbouw, hoor. En dan zul je eens zien. En hij houdt woord. En opnieuw verschijnen er stijgers. En na een verloop van tijd worden die weer afgebroken. En dan wordt een landhuis zichtbaar met een glans en een glorie dat oude landhuis van voor de brand verre, verre overtreft. Nou, als ik iets moet uitleggen over de boodschap van de catechismus over hemel, opstanding, eeuwig leven, dan zou ik dit voorbeeld willen gebruiken. Dan zijn wij als mensen gewoon even dat landhuis. Wat waren we in het paradijs schitterend bedoeld door onze schepper. Met een heerlijkheid waarvan we ons nu geen voorstelling meer kunnen maken. Want door de zonde is er al heel veel verloren gegaan. En als we sterven lijkt alles te worden afgebroken. Vooral in de fase direct eraan voorafgaand. Hè? Die fase van de slopende ziekte. Ik weet niet of u als naaste familie of misschien vanuit het pastoraat daar wat ervaring mee hebt, maar hoe aangrijpend kan het zijn om iemand tot nul te zien gereduceerd en afgebroken. En dat lijkt de dood alleen maar te bezegelen, alsof dan de laatste muur wordt neergehaald. En dan is het alsof God als de grote landman en eigenaar van het huis van ons lichaam en leven in de hemel komt tot een soort van wederopbouw. Daar zijn we dan als we in Christus zijn gestorven, levend voor zijn aangezicht. Maar toch nog niet met de glans en glorie die we ooit hadden, want we missen het lichamelijke bestaan. Niet getreurd, zegt de schepper dan, de grote landman. Ik ben nog niet klaar. De dag van de wederopstanding moet nog komen. Ik zal jullie in volkomen heerlijkheid weder opbouwen op de dag dat Jezus terugkomt. En jullie lichamen en levens als nieuw uit het graf terug ontvangen. Met een heerlijkheid waarvan je geen voorstelling kunt maken. Nou, dat is heel in het kort de boodschap van wat we lazen zondag 16 en zondag 22. Hopelijk op een manier die voor iedereen een beetje begrijpelijk is. Wat we lazen uit de catechismus gaan we overwegen. in combinatie met wat we lazen in Openbaringen 6, de versen 9 tot en met 11. Ik heb boven de preek geschreven, wat ik ook al aankondigde aan het begin van de dienst. De Heere begint en voltooit de grote herbouw. De Heere begint en voltooit de grote herbouw en we letten eerst op de afbraak. Gemeente, er wordt wel eens gezegd, je kunt het alom horen, dat we in dit leven eigenlijk maar één zekerheid hebben. En dat is dat we eenmaal zullen sterven. De rest, daar kun je niet van op aan, maar één ding weet je zeker, je gaat een keer sterven. Oh, moet een christen dan eigenlijk zeggen, dat klopt niet. We hebben eigenlijk maar één zekerheid. En dat is dat de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel en door een ieder gezien zal worden, hoe we ons dat ook concreet moeten voorstellen. Het kan zijn dat u, jij en ik niet hoeven te sterven. Maar dat we vanuit dit lichaam, hoe dan ook, de Heere Jezus zullen zien. En dan hoeven we ook niet alsnog te sterven om het eeuwig leven binnen te gaan. Paulus beschrijft dan dat we veranderd zullen worden. In een ogenblik. Dat dit vergankelijke dan wel met onvergankelijkheid moet worden bekleed. Maar dat we daarvoor niet door de nauwe deur van de dood hoeven te gaan. Zoals zoveel voor ons op dat moment. Lijkt je dat niet heerlijk? Om het sterven als het ware over te kunnen slaan. Want wees nou eens eerlijk, je kunt best bang zijn voor het sterven. Dat proces van afbraak waar ik het net al over had, je kunt je afvragen, zal ik daar doorheen moeten? Misschien voel je het al een beetje aan je lichaam, misschien heb je het van de arts ook al wel te horen gekregen. Je leidt aan een flinke ernstige ziekte. En misschien heb je het al gezien bij een familielid. Als je die ziekte hebt, welke kant het op gaat. Oh, wat kun je daar tegenop zien? Niet zozeer tegen het sterven op zich, maar de moeilijke weg van sterven die aan dat moment vooraf gaat. Je kunt ook opzien tegen het loslaten van je dierbare in het aangezicht van de dood. Ik zeg het altijd zo, je kunt nog zo gelovig zijn. Maar dat is de opgave waarvoor we allemaal komen te staan. Dat je je man, je vrouw, je kinderen en je kleinkinderen moet loslaten. En ik heb het gezien dat ze het konden. Maar makkelijk is het nooit. Om nog een andere reden kun je opzien tegen het sterven. Want ja, wees nou eens eerlijk. Na het sterven zal toch moeten blijken of het allemaal waar was. Wat je een heel leven lang hebt geloofd. Ik moet wat dat betreft altijd terugdenken aan een verhaal dat een godsdienstleraar vertelde op de middelbare school. De man had een vader gehad, en dat was echt zo'n gereformeerd boegbeeld geweest, weet je. Overdag hard werken en dan 's avonds naar een vergadering van de anti-revolutionaire partij. En de andere avond naar het schoolbestuur en weer een andere avond kerkenraad, ouderlingenbezoek, noem alles maar op. Een boegbeeld van zekerheid en onwankelbaarheid, tot hij op zijn sterfbed lag. En tegen zijn zoon zei, jongen, zou het allemaal wel waar zijn? In het aangezicht van het sterven gaan misschien al je zekerheden wankelen. Zou het wel kloppen waar ik een heel leven lang op gebouwd en op vertrouwd heb? Zou het wel waar zijn? En dat te meer in een cultuur die ons voorhoudt dat dood is. Toch? Dat de mens niet meer is dan een hoog ontwikkeld dier. En dat met het sterven het alles over en uit is en dat je gewoonweg niets te verwachten hebt. Al sta je niet vlak voor de dood, al sta je midden in het leven, al ben je jong zoals jullie er allemaal achteraan. Begrijpt jullie die gedachte nou nooit? Zou het allemaal wel waar zijn? Zou God wel bestaan? Is er na dit leven wel iets? Of moet ik gewoon meegaan met de cultuur die ons een paar jaar geleden de leuze meegaf van YOLO? Ik weet niet of die nog klinkt. You only live once. Je leeft maar één keer. Dus haal eruit wat erin zit. Want zo er na het sterven al iets zou zijn, het is van geenerlei betekenis. De kans is groot dat er niks is, dus haal dan maar uit dit leven wat erin zit. En je hebt pech gehad als dat niet lukt. Zorg dat bij jullie generatie denk ik dan ook niet voor heel veel stress. Hè? Dat dit leven is wat je hebt en dat er per se alles uitgehaald moet worden. Dat je daarom ook niet te vroeg moet vastleggen op dit of op dat. Die opleiding, die relatie. Want straks mis je de boot in het leven. zorgt het ontbreken van eeuwigheidsbesef niet voor een heel stuk stress, maar dat is even een terzijde. Want er kan nog een andere reden zijn waarom je bang wordt voor de dood, voor je eigen dood. Ik heb het in het pastoraat vaak genoeg meegemaakt dat ouderen tegen me zeiden, dominee, ik moet straks sterven of ik ben nu oud en ja, ik vraag me af of ik straks God wel kan ontmoeten. Hoezo dan? Nou ja, ik doe wel wat goede dingen, maar ik doe ook genoeg verkeerde dingen en ik doe genoeg goede dingen niet helemaal goed. Dus ik vraag me af of ik straks er door het oordeel heen kom. Ja, ik weet wel dat Jezus voldaan heeft, dat hij gestorven is voor mijn zonde, maar toch vraag ik me af of het voor een stuk ook niet afhangt van mij. Of de Heere straks niet, als ik gestorven ben, zal zeggen, beste vriend, we moeten nog afrekenen. En ik weet wel zeker dat je de rekening niet zult kunnen betalen. Ook dat kan je angstig maken in het aangezicht van de dood. Nou, nu heb ik zo wat dingen gezegd die ons bang kunnen maken. Eén daarvan pik ik er even uit. Dat is dat laatste. Die gedachte dat je toch nog zou moeten betalen als je straks na je sterven voor het aangezicht van God staat, terwijl je weet dat je niet betalen kunt. Dan staat er een machtig troostwoord in antwoord 42 van zondag 16. Als we daar lezen, onze dood is geen betaling voor de zonde. Met andere woorden, je hoeft niet bang te zijn dat straks de Heere voor je staat om alsnog te incasseren wat jij nooit kunt betalen. Zondag 16 is immers heel duidelijk. Al in antwoord 40, als er staat dat voor onze zonden voldaan is door de dood van God zo. Er is voldaan. Grijp je daar nou aan vast? Grijp je niet vast aan je eigen werken? Of aan het gebrek daaraan? Laat je daar niet de wanhoop door aanpraten, maar grijp je vast aan het volbrachte werk van de Heere Jezus die volkomen betaald heeft? Je zou hem ook tekort doen als je denkt dat jij daar nog iets aan moet toevoegen. Alsof de dood van de Heere Jezus niet voldoende is. Alsof hij niet volkomen voldaan heeft. Dan geef je eigenlijk je middelaar, laat ik het maar duidelijk zeggen, een klap in het gezicht. Dan zeg je eigenlijk, Heer, het was niet genoeg wat u gedaan hebt. En dan heb je niet goed door wie God is, want we lezen ook in antwoord 40 dat God een God is van gerechtigheid en waarheid. Hij is nogal iemand. Denk niet dat je ooit zou kunnen voldoen, dat je ooit de openstaande rekening bij God zou kunnen betalen. Dat kan alleen maar door de dood van Gods Zoon. Antwoord 42, beste mensen, doet niet makkelijk over de dood. Het heeft wel een pastorale ondertoon wat er staat, maar er wordt niet gemakkelijk gedaan over de dood. Wel wordt er gezegd, en dat is dan wel weer heel troostrijk, dat ons sterven een afsterving van de zonden is. In zondag 21, vraag en antwoord 56, wordt een diepteboring gedaan door de catechismus en gezegd dat het met die zonde niet meevalt. Dat die niet alleen in onze woorden zit en in onze daden, maar dat we een heel leven lang te strijden hebben tegen onze zondige aard. Dat is als het ware de bron waar die woorden en daden uit voortvloeien, uit voortspuiten. Ik moet altijd denken aan die gijzers op IJsland. Er zit natuurlijk een heel waterreservoir onder de oppervlakte. Je ziet maar een stukje van het water omhoog spuiten. Er zit veel meer onder de grond. Zo is het met onze zondige aard ook. En zo blijft het een heel leven lang. Maar wat is nou het positieve effect van het sterven? Dat er van die zondige aard niets overblijft. Gods kind leeft verder bij God. Maar je zondige aard blijft in het graf liggen. Is dat niet een feestelijk moment? Iets echt om naar uit te zien? Dan geen zonde meer doen. Waarom verlang je om in de hemel te zijn? Is dat alleen maar om samen te zijn met diegenen die je in dit leven moest kwijtraken, die in Christus gestorven zijn? Of mag je ook uitzien naar de hemel omdat je weet, daar en dan geen zonde meer? Nee, sterven is nog steeds niet makkelijk. En de catechismus doet daar echt niet makkelijk over. Hoe zou dat ook in een tijd waarin de dood nog veel duidelijker aanwezig was in de samenleving? Door geloofsvervolging, besmettelijke ziekten, kindersterfte, babysterfte, noem al die dingen maar op. Maar wel wordt er gezegd, als Jezus dan betaald heeft, en als hij volkomen betaald heeft, dan hoef ik niet bevreesd te zijn dat de dood een doorgang is naar de gerechtszaal waar ik alsnog terecht sta en veroordeeld word. Nee, dan is er een heerlijke doorgang naar het eeuwig leven, naar het thuiskomen bij God, naar mijn toelating tot de hemel, om daar deel te nemen aan de hemelse eredienst waar daarvan sprake is. En waar we over horen in het volgende aandachtspunt. De Heere begint en voltooit de grote herbouw. We hebben gelet op de afbraak en we gaan het nu hebben over inderdaad de herbouw. Ik heb ooit mogen preken in een rouwdienst over een heel bijzonder tekstvers. Ik heb er nooit weer over gepreekt en ik vermoed dat het ook niet snel zal gebeuren. Openbaring 4 vers 1. Waar staat dat Johannes in de hemel een geopende deur ziet. De toegang naar de hemel is open. En Johannes mag binnengaan door die geopende deur en wordt dan als het ware binnengeleid in de hemelse troonzaal. En ziet daar hem op zijn troon zitten. Heel omschrijvenderwijs blijkt uit de woorden die Johannes kiest iets van de heerlijkheid van hem, de God van Israël, van hemel en aarde, die op die troon gezeten is en die daar omringd wordt door de vertegenwoordigers van de kerk van het oude en nieuwe verbond, 24 ouderlingen, 4 dieren die de hele schepping vertegenwoordigen en die de Heere dag en nacht 3 heilig toezingen, waarmee de vertegenwoordigers van de kerk instemmen met hun eigen loflied. U bent het waard, Heer, het ontvangen de heerlijkheid. In Openbaring 5 zien we hoe Johannes beweging ziet in die hemelse troonzaal. Hij ziet bij die troon een lam staan, dat als geslacht is. Het is geslacht en toch staat het. Het is gestorven en toch leeft het. U snapt het over wie we het hebben. We hebben het over de Heere Jezus Christus, gestorven en opgestaan. En dit lam, in de beeldtaal van Openbaring 5, beschikt het ook over 7 horens en 7 ogen. Hij beschikt over de volheid van de Heilige Geest. Zo zien we rondom dit lam Jezus Christus, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren terug, maar ook de hemelvaart. Want deze Heere Jezus Christus nadert tot de troon, dit lam nadert tot de troon. Om op de troon met de Vader te gaan zitten. Dat is hemelvaart toch? Dat Jezus zegt vlak voordat hij naar de hemel gaat. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat op grond van zijn volbrachte werk hier op aarde. Hij, het Lam van God, ontvangt dan ook de boekrol. Met er in het verdere verloop van de geschiedenis van deze wereld en van Gods kerk. Een geschiedenis die op niets dreigt uit te lopen. Maar hij... Het lam mag de boekrol nemen en zijn zegels verbreken en die geschiedenis in gang zetten op weg naar een voor de kerk gelukkig einde. En de eredienst in de hemel gaat dan in alle uitbundigheid verder. Het lam wordt geprezen. De 4 dieren en de 24 oudsten zingen hun nieuwe lied en krijgen bijval van alle engelen en van elk schepsel in de hemel en op de aarde. Ja, die troonzaal is ook tempelzaal. Er vindt een eredienst plaats. En in zo'n tempelzaal verwacht je ook een altaar, zoals in de tabernakel en in de tempel in het Oude Testament. Op het brandofferaltaar in de tempel werden dieren geslacht. En hun bloed werd gegoten ook aan de voet van het altaar. Dan was het leven van dat dier... dient ziel als het ware geborgen aan de voet van het altaar. En zo zie je in deze hemelse tempelzaal ook een altaar staan dat trekken krijgt in de loop van Openbaring van zowel slachtofferaltaar als brand als reukofferaltaar. Er zijn aan de voet van dat altaar zielen te vinden. Aan de voet van dat altaar is bloed vergoten voor het aangezicht van God. Voor hen was het een aangenaam offer. Het bloed, het leven, de ziel van de martelaren die gestorven zijn omwille van het geloof. Terwijl ze op aarde werden weggedaan door de vijanden van Christus en zijn kerk als slachtafval. Maar voor God een aangenaam offer. Hun bloed, hun zielen zijn geborgen aan de voet van het altaar. Zo wordt er over die mensen gesproken. In Openbaring 6. Er wordt gesproken over hun zielen. Dat is een belangrijk woord, hè? Zielen. En dan ook nog eens in de hemel. In die hemelse troonzaal. Ja, zult u zeggen, zo is het mij ook bijgebracht. Als je sterft, ja, dan ontsnapt je ziel aan je lichaam. Dat is dan een soort van gevangenis, denken sommigen zelfs. Een soort van kerker. En daar ontsnapt je ziel dan uit. En die stijgt dan op tot voor het aangezicht van God. Om voor eeuwig bij hem te zijn. Is dat wat we geloven? Dat ons lichaam als het ware een soort van kerker is, waar onze ziel in gevangen zit, die dan op een gegeven moment ontsnapt? Ja, zeggen sommigen, maar dat klopt niet met de moderne wetenschap. Want je ziel, daar werd er vroeger van gezegd, ja, dat is je voelen, dat is je willen, dat is je denken, dat zijn je passies, dat zijn je hartstochten. Maar ja, inmiddels weten we toch dat het allemaal hersenfuncties zijn. Dat onze ziel, tussen aanhalingstekens, niet los van onze hersenen bestaat. En dat als we sterven, die ziel als het ware ook vergaat en we helemaal weg zijn. Dat weten we toch inmiddels. Oh, er zou van alles over de ziel te zeggen zijn. Vanuit Bijbels opzicht. Ik zal daar maar niet te diep op ingaan, want dat voert te ver voor deze dienst. Eén ding weet ik wel. Dat je de ziel ook niet gemakkelijk moet afserveren. En dat zeker niet kunt doen vanuit Bijbels oogpunt. De ziel is een realiteit. Maar toch is ons voortbestaan na het sterven als kind van God er niet van afhankelijk dat wij een soort van onsterfelijke kern ergens in ons leven meedragen. Die ziel. Dat wij na het sterven voortbestaan is te danken aan de almachtige en alomtegenwoordige dragende kracht van God. Zo lees ik het eigenlijk ook in de catechismus in zondag 22. Want mijn ziel zal terstond na dit leven tot Christus haar hoofd worden opgenomen. Opgenomen, hoor je dat? Opgenomen. In zijn tegenwoordigheid gebracht. Voor zijn aangezicht. Door de draagende hand van God zelf. Dat ik door de dood heen overleef. Is niet te danken aan iets in of aan mijzelf, maar uitsluitend aan de dragende kracht van God die mij opneemt in zijn tegenwoordigheid. En dat heeft mij persoonlijk ook in dit preekproces, voorbereidingsproces enorm geholpen. Om niet de moed te verliezen in een cultuur die je van alle kanten aanpraat dat dood dood is. Er is hoop en perspectief voor beide dood, niet dankzij mijn ziel zelf, maar door de dragende kracht van God. We hebben gelet op de afbraak en de herbouw, maar in derde instantie gaan we nu naar de voltooiing. Van de zomer was ik zelf nog weer getuige van een Russisch-orthodoxe kerkdienst en ik geniet altijd van de schoonheid van de muziek in zo'n dienst. Ik geef toe, je moet er wel een beetje gevoelig voor zijn. De een heeft wat meer dan de ander, maar ik kan daar bij tijden best van genieten. En als je dan die zuivere koorzang hoort, dan kun je denken van hoe mooi moet het dan wel niet zijn in de hemel. Om daar zonder één wanklank te zingen voor God en voor het Lam, om in te stemmen met die lofzangen van Openbaring 4 en 5. Hier op aarde wordt onze lofzang nog vaak verstoord door de lofzang op onszelf. Door zonde, ruzie, gebrokenheid en liefdeloze omgang met elkaar ook binnen de gemeente. Maar daar voor de troon van God en van het Lam blijft geen wanklank over. Daar zijn de valse tonen van de zonde verdwenen, toch? Ja, maar dominee, ik hoor toch in Openbaring 6 niet zozeer een wanklank, oké, maar ik hoor daar wel een tegengeluid in die hemelse eredienst. Want u had het net over die zielen, hè? Van die martelaren, van die christen die gestorven zijn omwille van het geloof. Ja, daar had ik het over. Maar die heffen daar toch een forse klaagpsalm aan. Het is letterlijk een psalmcitaat, psalm 79 vers 10. Een klaagpsalm, een roep om recht en om gerechtigheid in niet mis te verstaande woorden, vers 10. Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Nou, denken we dan, een roep om wraak, dat kan toch niet? Jezus heeft toch gezegd dat we onze vijanden moeten liefhebben, dat we moeten bidden voor degenen die ons vervolgen, dat we de andere wang moeten toekeren, dat we de extra mijl moeten lopen. En nu horen we hier in Openbaring 6, in het Nieuwe Testament, ja, horen we hier een oproep om wraak te doen. Heere God, wilt u recht en gerechtigheid betrachten over onze vijanden? Kan dat zomaar in het Nieuwe Testament? Dat wij daar zoveel moeite mee hebben, komt misschien omdat wij geen kinderen in een strafkamp hebben. Of ouders in een strafkamp, zoals Noord-Koreaanse kinderen van christenen. Dat komt misschien omdat wij geen geloofsvervolging hebben die mensenlevens heeft gekost. En er staat nergens in het boek Openbaring dat deze onthoofde zielen, deze zielen van onthoofde gelovigen, dat die het bij het verkeerde eind hebben. Dat ze dit helemaal niet zouden mogen zingen. Wij doen eigenlijk hetzelfde trouwens elke keer als we bidden, laat uw koninkrijk komen. Dat is ook een roep aan God om als koning van zijn rijk recht en gerechtigheid te doen op aarde. Maar dat even terzijde. Er volgt binnen de hemelse eredienst geen afkeurende reactie op deze roep om wraak. Wat er wel gebeurt is dat aan deze zielen een lang wit gewaad wordt gegeven. Een teken van hun status, van hun mogen horen bij Jezus, van hun mogen verkeren in zijn nabijheid, om het zomaar even te zeggen. En er wordt ook tegen hen gezegd dat ze nog een korte tijd geduld moeten hebben. Van hun uit, van hun hemels standpunt uit, een korte tijd. Voor ons duurt het al 20 eeuwen, maar toch vanuit Gods perspectief een korte tijd. Er moeten nog 2 dingen gebeuren. Het aantal christenen moet nog volledig op getal komen. Er moeten nog veel mensen tot geloof komen. En dat vinden wij misschien wat lastiger te begrijpen in vers 11, het getal van hen die gedood zullen worden omwille van het geloof moet ook nog toenemen, moet ook nog tot een eindpunt komen, en zover is het nog niet. Hoe lastig wij dat ook vinden, die situatie in de hemel van die onthoofde gelovigen van hun zielen voor de troon bij dat altaar is maar een tijdelijke en een voorlopige. Er komt een moment aan waarop God deze roep om recht gaat verhoren. De dag van Jezus terugkeer. Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat is niet alleen de dag van recht en van gerechtigheid. Maar dan zal de stem van de Zoon van God ook zo klinken dat de doden uit de graven tevoorschijn zullen komen. De toestand van die zielen in de hemel is maar een tussentoestand. Zolang de dag van recht en van gerechtigheid en van wederopstanding uit de dood nog niet is aangebroken. Maar die dag zal komen. En dan zijn de gelovigen daar waar ze moeten zijn. We vinden dat ook benoemd in zondag 22, waar staat dat tenslotte, ik moet het er even bij pakken, dat tenslotte de zielen met hun lichamen, dat mijn ziel weer verenigd zal worden met het lichaam dat door de kracht van Christus zal worden opgewekt. Om dan aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijk te worden. Als het gaat om de troost van het eeuwig leven, gemeente, dan hebben we het heel vaak over de hemel. Over het mogen zijn bij God na het sterven. En dat is een troost. Daar kom ik niet aan. Maar de echte troost van het christelijk geloof, dat moet u echt van me aannemen, is niet de hemel. Daar gaat het in het Nieuwe Testament zelden over. Waar het veel vaker over gaat, dat is de lichamelijke opstanding. De stem van de Zoon van God die zal klinken. De graven die zullen opengaan. We zullen er zo dadelijk ook van zingen. En hoe het dan zal zijn? Geen idee. Ik kan me geen voorstelling maken van de wederopbouw van het lichaam van mijn huis tot volle heerlijkheid. Denk aan het voorbeeld aan het begin van de preek. Maar heerlijk en mooi zal het zijn. En aan Christus zal ik hoe dan ook gelijk zijn, zoals staat in de eerste Johannesbrief. We hebben nog geen idee hoe het dan zal zijn, zegt de apostel, even in mijn eigen woorden. Maar we zullen gelijk zijn aan hem, Gods Zoon, omdat we hem zullen zien zoals hij is. De Heere begint en voltooit de grote herbouw. Na afbraak, herbouw en voltooiing letten we nu op de heerlijkheid. Ik weet niet hoe u het hebt, maar ergens in januari en februari hebben wij in de pastorie in Bunschoten meestal het magische moment dat we tegen elkaar zeggen, joh, het wordt tijd dat we weer wat gaan plannen voor de zomervakantie. Te midden van die donkere maanden, natte maanden, is het fijn om de voorpret te hebben van het mogen bekijken van de website van een of andere camping en om dan te zeggen, dit spreekt ons aan. En voorpret heb je. Kijk het naar die foto's van spelende kinderen, mooie speeltoestellen, recreatiewerk, mooie chalets en noem al die dingen maar op. We krijgen in Openbaring ook een soort van vooruitblik van de komende heerlijkheid. Die bijna leest als een soort van prospectus van een vakantiepark. Je kunt genieten van wat er staat in Openbaring 1 en 22 en een ongekende voorpret ontwikkelen. Hoe heerlijk zal dat wel niet zijn? Daar zie ik nou naar uit. En de aardse voorpret wordt nog wel eens bedrogen. Dan kom je op je camping of op je vakantiepark of waar dan ook in een of ander hotel. En de werkelijkheid klopt niet met de website, met de brochure, prospectus of wat dan ook. Maar de voorpret die hier op aarde begint ten aanzien van het eeuwig leven, komt niet bedrogen uit. En over die voorpret gaat het tenslotte in vraag en antwoord 58. Ik mag reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde voelen. Wie gelooft in de Zoon van God heeft nu al eeuwig leven. Wie leeft, ervaart het leven door je ademhaling, je gehoor enzovoorts. Wie het eeuwige leven kent, gaat er ook iets van ervaren. Van het waaien van de geest in je leven, van diens vrucht, liefde, blijdschap, vrede, geduld en al die andere heerlijke dingen. En door alles wat je nu al van het heerlijke werk van de geest ervaart, ga je uitzien naar wat komen gaat. Waarvan de catechismus heel eerlijk zegt, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Het is een zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen om God daarin eeuwig te prijzen. Ach, het gaat er tenslotte ook niet om hoe het precies zal zijn op de nieuwe aarde. Hoe het precies zal zijn om te leven in ons opstandingslichaam. Het gaat erom om te weten dat het heerlijk zal zijn. En dat het begin van de eeuwige vreugde, de voorpret, de hemelse voorpret, hier en nu al mag beginnen. Maar om eerlijk te zijn ook moet beginnen. Waar zie je naar uit? Waar ontleen je voorpret aan? Het komend weekend, het volgende feestje, de eerstvolgende vakantie, de eerstvolgende samen zijn met je familie. Dat zijn natuurlijk prima dingen om van te genieten en om alvast naar uit te kijken. Maar is dat alles wat je verwacht? Is dat alles waaraan je voorpret ontleent? Of ontleen je ook voorpret? Hemelse vreugde. Aan wat komen gaat, doordat je geleerd hebt om reizen te zijn naar die stad waarvan Christus het licht zal zijn. En daarheen mag je op weg gaan als je in de Heer Jezus gelooft. Wie niet in hem gelooft, heeft weinig meer te verwachten dan de vreugde die deze aarde biedt. En kent weinig anders dan aardse voorpret. Heerlijk om in Jezus te geloven. En meer te mogen zien. En naar meer te mogen gaan verlangen. En naar meer en van meer alvast te mogen genieten in dit leven, als je het werk van de geest in je leven ervaart. Gelooft u in die Heere Jezus? Hebt u hem lief? Verwacht u meer dan deze aarde te bieden heeft? Amen. Zullen met elkaar de Heere danken en bidden. Een boodschap, Heere, van opstanding en eeuwig leven mocht klinken vanuit uw woord, zoals samengevat in de catechismus. Heere, geef dat we toch een beetje onder de indruk komen van wat gehoord werd. En ons zullen afvragen of we daadwerkelijk reizend zijn naar die stad, naar de grote dag van opstanding en eeuwig leven. Heere, we bidden u voor diegenen die straks eenzaam en alleen thuis komen, voor wie een zondag een moeilijke dag is, omdat ze die alleen moeten doorbrengen zonder bezoek. We bidden u voor al diegenen die opzien tegen de week die voor ons ligt, een week van eenzaamheid, van gemis, van worstelen met ziekte, een moeilijke mantelzorgsituatie of wat voor noden dan ook. Wij bidden nu voor alle kinderen die weer naar school gaan, die de eerste weken er weer op hebben zitten. Misschien mooie weken, misschien ook moeilijke weken. Misschien is het lastig om weer te wennen. Denkt u wat dat betreft ook alstublieft aan de kinderen van de familie Oudshoorn, de kinderen van Joram en Danielle, waarvan er twee ook alweer naar de middelbare school gaan. Heren, zo mochten we met de gemeente hier samen zijn. Zegen het goede dat er was in deze dienst. Vergeef genadig het verkeerde. Wij bidden het u. In Jezus' naam. Amen. Psalm 89, vers 7 en 8. gemeente, ontvang de zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.